Goed, dit was dus het geliefde of gehate nummer, Patria y Vida. Ik heb intussen gebeld naar Katrien de Munk. Dag Katrien.
Hallo.
Jij bent historica en verpleegster en Cuba-kenster. Zo had ik het ooit genoteerd, dat klopt?
Ja, ik denk dat dat klopt, ja.
Oké. En ik bel jou over Cuba, want er is weer van alles te doen over Cuba. Er is natuurlijk al heel lang een embargo. Kun je misschien daar eerst iets over zeggen? Wat houdt dat embargo nu eigenlijk in? En hoe is dat de afgelopen jaren geëvolueerd?
Aha. Ja, effectief eigenlijk moeten we terug naar 59 en 60. Dus op dat moment, dus vlak na de Cubaanse revolutie, was er wel wat bezorgdheid in de VS. Van welke kant gaat dat op? En dan heeft de CIA eigenlijk een memorandum geschreven waarin ze zeggen, kijk, eigenlijk alleen als we honger en wanhoop bij die bevolking kunnen veroorzaken, kunnen we die revolutionaire regering daar omverwerpen.
Ah ja, dus ze vertrouwden er eigenlijk niet echt op dat dat vanzelf wel weer weg zou gaan.
Ze zagen dat daar een massale steun was. En dus hebben zij vanaf dat moment beginnen blokkademaatregelen instellen. Ja, ik gebruik het woord blokkade omdat embargo eigenlijk een eenzijdige actie is van een land naar een ander land. Terwijl wat dat de VS doen, dat is ook derde landen verbieden om handel te voeren of financiële transacties te doen met Cuba.
Hm? Ah bon, en hoe doen ze dat dan?
Ah, door met sancties te dreigen. Hè? En als je bijvoorbeeld weet dat een bank als ING bijvoorbeeld een paar jaar terug een boete van een paar miljard gekregen heeft, ja, dan begrijp je wel dat banken en bedrijven daarvoor achteruit gaan, ook al zijn het grote multinationals.
En hoezo een boete? Door wie en waarvoor?
Ah, door de VS, omdat ze dollars wisselden voor Cuba.
En zijn de VS dan in een positie om een bank boetes op te leggen?
Ja, natuurlijk, de VS is een van de grootste economieën ter wereld. Dus als die zeggen, kijk, als je nog met ons wilt handel drijven, dan betaal je dat. Ja, dan zit er niet veel anders op, hè.
Oké.
Okay. Die kunnen dat, economisch en politiek kunnen die dat.
Dus de facto is dat een blokkade door de VSA, maar... Ja. Nee, in theorie, maar de facto is dat eigenlijk een blokkade. Ja, zijn er landen die zich daar dan niet aan houden?
Oh ja, er zijn landen die daar proberen zich niet aan te houden. Bijvoorbeeld China, om maar iets te zeggen, of Venezuela. Maar die worden dan ook op hun beurt weer getroffen, zoals u ook wel weet. Uit het nieuws door de VS. Natuurlijk, China is groot, kan zich een en ander permitteren. Maar bijvoorbeeld in het begin van de corona-epidemie, toen dat de VS, het cynisme kan niet hoger, volop bezig waren met de blokkade te verstrengen. Er zijn onder Trump 243 extra maatregelen genomen in verband met die blokkade van Cuba. Dus op dat moment is er een bepaald bedrijf in China, ik herinner me de naam niet, dat besluit om bepaalde hulpgoederen naar Cuba te sturen. Dus hulpgoederen in verband met COVID, mondmaskertjes, ja, gerief op om te ontsmetten en dergelijke. Wel, dat materiaal is geblokkeerd geweest. Dat is op een bepaalde tussenstop gewoon geconfiskeerd geworden.
Ja.
Door de VS.
Want inderdaad, ze hebben misschien geen materiaal, maar nu dat de COVID vermeld wordt, ze hebben blijkbaar wel de opgeleide mensen die dan naar gebieden worden gestuurd om assistentie te leveren. Hè? Daar hoor je altijd zo weinig van. Maar is er geen Cubaans team in Italië geweest bijvoorbeeld?
Ja. Er is inderdaad, toen dat wij hier de beelden zagen, de eerste beelden, redelijk in het begin van de epidemie, van de overbevolkte ziekenhuizen, waar dat men niet meer in staat was om de nodige zorgen te verlenen, dan heeft Cuba een medische brigade gestuurd van een vijftigtal dokters en hoogopgeleid medisch personeel om daar te gaan helpen. Zo is dat.
Ja, hebben die dat ook niet gedaan in ergens in Afrika toen met ebola?
Ja, die hadden dat eerder al gedaan met ebola. Vandaar ook dat de Cubanen redelijk goed kunnen omgaan met situaties van zware besmetting en levensgevaar. Dus op die manier hebben zij eigenlijk, ja, niet alleen naar Italië, maar ook naar, vooral naar derde wereldlanden, tientallen medische brigades gestuurd. Nu, op dit moment zijn ze ook bezig met het uitwerken zelf van 5 vaccins. Er zijn er al 2 internationaal erkend. Ze zijn ook van plan om die te schenken of aan kostprijs uit te voeren naar andere landen. Alleen hebben ze zowel tekort aan grondstoffen als, het kan eigenlijk niet gekker, aan spuitjes om die vaccins te plaatsen bijvoorbeeld.
Ja, want ik zou zeggen, misschien eerst de eigen bevolking vaccineren voordat je gaat
uitvoeren. Ja, maar daar zijn ze aan bezig. Hè? Dus daar zijn ze volop mee bezig nu. Maar goed, ja, ze zijn later op natuurlijk dan wij. Ja, zoals alle derde wereldlanden, hè, die in feite ofwel nog altijd zitten wachten op vaccins, ofwel zoals Cuba geïnvesteerd hebben om ze zelf te ontwikkelen.
Ja. Nu is er de laatste tijd van alles over in het nieuws en ik heb een beetje gelezen over die protestbeweging dan. Blijkbaar is dat begonnen op 27 november. Wat is er toen gebeurd?
Op 27 november van vorig jaar, dan heb jij het waarschijnlijk over die dingen in San Isidro, met die in de wijk San Isidro gaat het uit?
Ja, er is toen blijkbaar een protestactie geweest. Ik weet alleen dat naar aanleiding daarvan een groep is opgericht, 27N, en dat zouden dan zangers en artiesten zijn.
Dan gaan we die zaak. Dus in feite, zoals ik in het begin al gezegd heb, probeert de VS eigenlijk aan te duwen op een regime change. Dus een regimeverandering. Dus dat wil zeggen dat de mensen in opstand moeten komen. En daar zijn ze eigenlijk al die 62 jaar dat Cuba, dat de Cubaanse revolutie overwonnen heeft, mee bezig om dat te proberen te genereren. En er is natuurlijk ontevredenheid in Cuba, dat is logisch. Bijvoorbeeld, gewoon al het feit van die blokkade, dat kost het land wel een twintigste van zijn BNP. Een twintigste van het BNP van een arm land, dat is veel voor een arm land. Hè? Dat gaat over miljarden. Daardoor op zich zijn er al tekorten, om het zo te zeggen. Dan heb je nu nog met COVID het wegvallen van het toerisme.
Ja, natuurlijk. Ja.
Voilà, met 94% gezakt heb ik hier teruggevonden. Dus dat wil zeggen dat men daar eigenlijk geen inkomsten, maar eerder juist kosten heeft om die hotels te onderhouden, om de mensen een vervangingsinkomen te geven enzovoort. Hè. Dus dat zijn al twee problemen. En dan heb je daarbij nog COVID. En we weten hier allemaal wat dat COVID betekent. Al die maatregelen, dat heeft ook hier gezorgd voor Laboom 1, Laboom 2 enzovoort. Dat heeft in Nederland bijvoorbeeld gezorgd voor het bekogelen van ziekenhuizen. Dus dat geeft op zich een hoop extra stress aan de bevolking. Dus eigenlijk van heel die cocktail, daar zijn ze al een tijd mee bezig vanuit de VS om dat te proberen te laten ontploffen eigenlijk. En dus die eerste poging was toen met die San Isidro-beweging. Dat zijn effectief een aantal mensen in die wijk die zich verzet hebben. Dat was vooral gericht op jonge artiesten. Om die dus te mobiliseren tegen de overheid.
Nu, dat ik las ergens dat die San Isidro eigenlijk al gestart is in 2018.
Maar ik zeg het u. Ze proberen al langer, bijvoorbeeld in, ik denk ook in 2018 of 19 of 17, ik weet het jaar niet juist, hebben ze een alternatieve Twitter proberen te lanceren op Cuba, juist om vanuit het buitenland, juist om dat soort bewegingen te proberen van de grond te krijgen.
Uh-huh.
Dus maar als je dan op een toestand komt gelijk nu, met een verscherpte economische crisis, tekort aan een aantal medicamenten, tekort aan een aantal levensmiddelen, gebrek aan brandstof, gebrek aan elektriciteit, dan probeer je dat allemaal te gebruiken om die beweging weer leven in te roepen. Hè. Nu, in feite, het merkwaardige is, dus de hashtag SOS Cuba, die nu gebruikt is om eigenlijk die laatste protesten te genereren of te versterken, die dateert eigenlijk al van juni. Die is gebruikt en in gang gezet in New York om de stemming van de VN over de blokkade van Cuba te beïnvloeden. Dus men wou proberen meer landen te laten stemmen ten voordeel van die blokkade, wat dan niet gelukt is. 184 landen hebben de blokkade afgekeurd en maar twee landen, namelijk de Verenigde Staten en Israël, hebben de blokkade tegen Cuba gesteund. Dus dat is niet gelukt, maar men heeft die hashtag opnieuw in gang gezet begin juli vanuit een aantal machines, bots noemt dat, om de sociale media te beïnvloeden. En 10 en 11 juli was dat echt op zijn hoogtepunt met meer dan 1000 tweets. Elke tweet die per seconde 5 keer automatisch geretweet wordt. Dus ja, het zijn eigenlijk wel spreken van een cyberoorlog. En op 11 juli was dat zelfs wereldwijd trending. Ook daar heeft men geprobeerd om zoveel mogelijk artiesten daarbij te betrekken. Omdat die natuurlijk ook een grote achterban hebben. Ook artiesten in het buitenland, hè, niet enkel in Cuba. En dan hadden ze eigenlijk alleen nog de mensen op straat nodig in Cuba. En dat is gebeurd op zondag 11 juli in San Antonio de Los Baños. En dat is een groot dorp of een klein stadje op een 30 kilometer van Havana. Hm? En dus die straatprotesten, die zijn gepubliceerd op een automatische nep-account in de VS. Een account die US Navy, maar dan op zijn Cubaans. En ook opnieuw met duizenden retweets. Dus ja, bedoel, er is uiteraard een ongenoegen in Cuba. Dat is normaal. Je hebt tekorten op verschillende vlakken. De elektriciteit valt uit. Vergeet niet, het is een tropisch land. Als je geen koeling meer hebt of geen... Ja, als je frigo het niet meer doet, dat heeft direct serieuze gevolgen. Hè? Uh-huh. En er zijn een aantal mensen op straat gekomen, een aantal gecoördineerd. En een aantal mensen hebben zich daar gewoon bij aangesloten, burgers die niet tevreden zijn. En dat is normaal. Alleen is dat bij ons dan ook op een bepaalde manier in de media gekomen. Alsof dat heel het land op straat stond. Met alle soorten extra commentaren, zoals ja, bijvoorbeeld in Ter Zake hier hebben wij... Een prof uit Miami, een Cubaanse prof uit Miami, dus niet iemand uit Cuba zelf, die of in Cuba zelf, aan het woord gehoord, die zei, oh, de blokkade, ja, dat is een factor, maar dat is helemaal niet belangrijk hoor. Veel belangrijker is het gebrek aan goede sturing van de regering. Allee, ik bedoel, dat soort zaken wordt dan de wereld ingestuurd. Men heeft het ook meestal over het regime, niet over de overheid, de Cubaanse regering enzovoort. Of zelfs over dictatuur. Ik heb in onze media niet echt pro-regeringsacties gezien, die er nogthans ook massaal geweest zijn in Cuba. Ja. Ja, je krijgt wel een enorm forum aan Biden, die zegt, die trouwens geen enkele van de blokkademaatregelen verwijderd heeft. Hè.
Ah nee?
Pandemie of niet? Nee, niks. Alles is intact. Dus ook de extra maatregelen van Trump. Maar Biden zegt dan wel, ja, er moet democratie komen op Cuba en we willen een humanitaire interventie. Die horen we wel. De president van Mexico, die onmiddellijk gezegd heeft van, kijk, tegen de VS, tegen Biden, als jullie iets willen doen, dan stop dan met die blokkade.
Ja, inderdaad, een humanitaire inventie klinkt nogal cynisch als je eerst een land zo'n beetje economisch op de knieën probeert te krijgen.
Hè? Het is dat. En dus, maar ja, dus de Mexicaanse president heb ik hier niet in het nieuws gehoord. Hè.
Nee, wat ik dan wel lees, en ik werd daar dan zo, want ik vind dat allemaal zo tendentieus. Zo. Dan staat er bijvoorbeeld in de krant, in Cuba probeert de overheid met politieversterkingen en arrestaties het volksprotest de kop in te drukken. Zo, dat soort titels.
Ja, dat soort titels. En ja, ik weet niet, ik was er niet bij. Het zal wel hier en daar zo geweest zijn dat er een politieagent zijn knuppel gebruikt heeft. Hè. Maar eerlijk gezegd, er werd ook met stenen gegooid. Hè. Dus ja, wat doe je? Trouwens, allee, misschien nog een element. In Cuba gebruiken ze geen, nee, geen waterkanonen,
wat
geen traangas.
Ja, wat ik ook wel, ja, wat mij voor het eerst opviel, er waren zo'n paar berichten van Human Rights Watch. En die hebben het ook over brutale repressie en een dictatuur en dit en dat. Ik dacht dat die onpartijdig waren, maar dit klinkt toch...
Maar nee, ja, spijtig genoeg is dat niet zo. Hè. Dat zou moeten. Maar ja, je kunt alleen maar vaststellen dat het niet zo is in de praktijk. Dat er, als het over nieuws gaat... Trouwens, ja, je kunt je al afvragen, waarom is iets nieuws? Waarom hebben we het niet over de honderden doden in Colombia door repressie? Waarom hebben we het niet over de 70 doden die gevallen zijn na de veroordeling van Zuma in Zuid-Afrika? Waarom hebben we het over die paar straatprotesten in Cuba die na zondag direct stilgevallen zijn, na vorige zondag? Dat kun je alleen maar afvragen. En er is effectief heel veel fake news. Er is enorm veel gebruik van foto's, van videoclipjes die niet op Cuba gemaakt zijn, maar die wel dat worden als... Er is een interessant artikel verschenen op De Wereld Morgen. Ik weet niet of je die site kent.
Ja.
Waarin dat eindelijk ontleed wordt. De titel is: de recente onrust in Cuba, schoolvoorbeeld van fake news en mediaoorlog. Dus daar hebben we het als gewoon uitgelegd en ook met verwijzingen op bronnen van waar dat men eigenlijk beeldmateriaal van andere feiten en andere gebeurtenissen gebruikt om Cuba in een negatief daglicht te stellen.
Ja, dat is wel een hele goeie kopen. Hè? Nu, wat ik ook nog wou vragen. Donderdag las ik ergens in een krant. Op Cuba heeft premier Manuel Marrero 3 dagen na de straatprotesten een eerste maatregel aangekondigd om de gemoederen op het eiland te bedaren. Ja. Inwoners die terugkomen uit het buitenland zullen tijdelijk niet belast worden op levensmiddelen, hygiënische producten en geneesmiddelen die ze in hun valiezen invoeren.
Ja.
Dus ten eerste, dus die reizen nog wel naar het buitenland en komen terug. Hè. We krijgen hier soms zo de indruk dat die allemaal in een kooitje zitten. En ten tweede, dus blijkbaar wordt dat daar wel gedaan, zo dingen uit het buitenland meenemen. Ja. En wordt daar normaal dan een soort van invoertax op ge...
Maar ja, de invoertax is natuurlijk niet als jij een doos aspirintje mee hebt in uw, of een pak zeep in uw valies, hè. De invoertax is als mensen met het oog op verkoop op het eiland grote hoeveelheden van de producten binnenbrengen. Hè?
Ah, want hier staat in hun valiezen. Dus
ja,
dat geeft zo'n beetje de indruk dat iedereen die met een doosje aspirines uit het buitenland terugkomt, daar tax op moet betalen.
Nee, dat is niet. Elke reiziger die naar Cuba gaat en kan u verzekeren dat hij of zij... Ja, een paar stukken zeep, potloden, whatever, meegenomen heeft om daar te kunnen geven. Dat is geen enkel
probleem. Ja, maar het gaat nu over Cubanen zelf, neem ik aan, hè?
Ja,
inwoners,
ja. Ja, komt op hetzelfde neer. Nee, het gaat over mensen die, we noemen dat mensen die voor Quinta Propia werken, die voor eigen rekening werken, dus kleine middenstanders.
Ah ja.
Die bijvoorbeeld naar Panama gaan of naar Mexico om bepaalde producten te gaan inkopen en die op Cuba verkopen, hè? Dus gaan we die...
Ja. Ja, en in het kader daarvan, er zijn dus wel degelijk tekorten daar. We vonden nog een persbericht, weet u daar iets van, over dat er vanuit ons land containers met medische hulp naar Cuba gaan?
Ah ja, inderdaad. Er zijn een aantal organisaties actief in ons land, zowel van in ons land en de buurlanden, zowel, ik zal maar zeggen, originele Belgen als Cubanen die hier wonen. Die hier
ja, diaspora.
Zijn, die hier, ja. Voilà. Die hier wonen en werken, die inspanningen gedaan hebben nu de laatste maanden om medisch materiaal te verzamelen voor Cuba en ook financiële hulp. En
gisteren, hè?
Ja, hebben ze 2 containers gevuld daarmee en er staat er nog een container klaar om te vullen op 26 juli. Dus eigenlijk allemaal met goederen die normaal gezien in Cuba zouden moeten aanwezig zijn, moest daar geen blokkade zijn. Dat gaat over mondmaskers, ziekenhuis, materiaal.
En krijgen jullie dan geen boete? Enfin, jullie, ik weet niet of dat u bij die actie betrokken bent, maar zo'n dingen mogen dan wel zonder dat er in een grote sanctie van de VSA komt?
Ik zal misschien een ander verhaal vertellen. Wij hebben ooit eens met zo'n organisatie een evenement georganiseerd rond Cuba, Che Presente. En dat is vooral, zowel cultureel als politiek, als salsa dansen, rummetjes enzovoort, mojito. Maar we hadden Cubaans bier besteld in Londen. En voor de betaling te doen, had degene die de betaling moest uitvoeren dan van de NGO, had daarop gezet Cuban bier. En de volgende dag ging dat bier aankomen en dat bier komt niet aan. En wij doen een boze telefoon naar dat invoerbedrijf in Groot-Brittannië. We zeggen, waar blijft dat bier? We hebben dat wel betaald. En die mensen zeggen, we hebben geen geld ontvangen. Daarom sturen wij dat niet op. En wat blijkt nu? Dat geld zat vast in de bank. Omdat daar vermeld stond Cuba.
Ja, dat is inderdaad wel hallucinant, hè?
En dus, voilà, er was geen Cuban bier, want het... Het geld is tegengehouden. Wij steunen ook een ecologisch project in Cuba. De geldstorting, die dat je normaal gezien via de bank doet, die is tegengehouden omdat dat naar Cuba ging. En de bank zei, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan naar Cuba. En wij worden geconfronteerd met sancties als we zoiets doen. Ja. Dus dat gaat eigenlijk allemaal heel ver. Natuurlijk, als jij als particulier, bij wijze van spreken, een container vult, daar al de kosten van draagt en dat opstuurt, ja, en een weg vindt om dat op te sturen, ja, dan kunnen die daar op zich niks aan doen. Hè. Die kunnen ten oosten zeggen, als ik nu naar de VS zou reizen, zou die ten oosten kunnen zeggen, wat heb je daar op Cuba gedaan dan en dan.
Ja. Goed, we gaan moeten afronden, want het is al bijna 2 uur. Ik wil u bedanken voor het praatje. Ik wil even nog even zeggen, het nummer waar ik mee begonnen ben, dat is dus een nummer door een aantal Cubaanse artiesten die daar niet meer wonen, denk ik, of misschien nog wel, en die zo'n soort protestsong hebben gemaakt tegen het huidige beleid, of het huidige bewind, of het huidige regime.
En die hebben dus... de huidige regering.
Castro heeft ooit eens een keer gezegd Patria Muerte, en zij hebben daarvan gemaakt Patria y Vida. En zij hebben dat nummer gelanceerd op 16 februari. En dan is er een antwoord gekomen van een aantal anderen die dan wel achter het regime staan, zullen we maar zeggen. En dat ga ik dan nu nog 1 minuut opzetten, want de volgende programmamaker is al hier. En dat heet dan Patria o Muerte por la Vida. Voilà. Daar gaan we nog een stukje van horen. Goed, Katrien, bedankt voor uw tijd. En tot bij een volgende gelegenheid.